NPO Radio 1. Max.
Wij gaan iets nieuws.
That is the World Trade Center.
In de media.
The Netherlands second.
I know allemaal.
Toen heb ik verteld dat we gaan stoppen met dit programma.
De perstribune met Margreet Rijntjes.
Goedemiddag. Opeens was ze daar op de Nederlandse televisie. Anna Gimbrere, wetenschapsjournalist en natuurkundige. Iemand die echt snapt hoe zwarte gaten ontstaan en dat dan ook nog in simpele taal aan ons kan uitleggen. Voor de nieuwe serie Bodem in Zicht heeft ze zich verdiept in de herkomst van allerlei grondstoffen, zoals goud, ijzer. Anna, welkom.
Ja, dankjewel.
Ik zat meteen even te kijken of je ringen aan had of oorbelletjes. Want ik kan me voorstellen dat het anders is om naar gouden ringetjes sinds die serie te kijken.
Ja, dat is inderdaad wel echt zo. Helaas, want ik ben eigenlijk hoe ouder ik werd, hoe meer ik van sieraden ben gaan houden. Maar ik kijk wel echt anders naar goud. En ik ben er echt kritischer op geworden, helaas.
We gaan er alles over horen, want waarom ga je zo uitleggen? Er wordt ook gevoetbald in deze lentetemperaturen. Op de perstribune in het Gelredome zit Richard van der Made, Vitesse Heerenveen vandaag.
Ja, van die lenteachtige temperaturen merken we niet zoveel hier in de Gelderdome. Het dak zit dicht. Ook geen last dus van Dennis. Het is niet onstuimig hier, maar juist goed toeven met dat dichte dak van Gelderdome in Arnhem. Vitesse heeft zojuist afgetrapt in deze wedstrijd tegen Heerenveen. Zitten vrij veel toeschouwers. Afgelopen woensdag tegen Ajax in de beker. Toen zat het vol. Nu niet helemaal. Ajax won toen. Vitesse uitgeschakeld. En dat gold een dag later ook voor de tegenstander van vanmiddag, Heerenveen. Dat verloor van Feyenoord. En dus voor beide ploegen een mentale tik. Want ze hadden toch zeker allebei ingezet op het bereiken van misschien wel de finale van de beker. Nu rest alleen de competitie. Daar staat Heerenveen er niet zo best voor. Op een 9e plaats, 29 punten. Vitesse 6e met 35 punten. Vitesse heeft plek 4 nog altijd in het zicht. Dat zou genoeg kunnen zijn voor rechtstreeks Europees voetbal als Ajax of Feyenoord de beker wint. Een minuutje zijn we bezig onder leiding van scheidsrechter Edwin van der Graaf. En uiteraard staat het nog 0-0.
Ron Vergouwen is er ook uiteraard, onze mediadeskundige het komend uur. Jij hebt je gestort op het fenomeen tafeldame en heer.
Ja, nou, het medianieuws van de week was natuurlijk het stoppen van De Wereld Draait Door. En daarmee komt er ook een einde aan dit bijna edele beroep op de Nederlandse televisie. Dus ik ben er eens ingedoken. Wat moet je kunnen als een tafeldame of heer? En wat zijn de leukste en de minst leuke?
En Anna weet alles van. Met zijn was vandaag.
Kom ook nog bij jou.
Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Anna Gimbrere, geboren op 6 januari 1986 in Utrecht. Graag een snel en eerlijk antwoord op de volgende vraag.
Oh.
Dit vond ik de meest heftige plek waar ik geweest ben voor Bodem in Zicht.
Een illegale goudmijn in Colombia.
Favoriete grondstof?
Oeh. Favoriete stof. Op dit moment waterstof, maar dat is niet echt een grondstof.
Ik schrijf hem op, waterstof. Ja. We keuren hem goed.
Ja, anders toch goud.
Goud, oké. Ja. Over dit onderwerp wil ik alles weten.
Over het ontstaan van het universum en de evolutie van alles wat daarna kwam in het universum.
Op mijn kinderkamer hing een poster van
Will Smith.
Dit natuurverschijnsel vind ik adembenemend mooi.
Oei, eigenlijk al het leven. Groen, alles wat groen is. Prachtig.
Een enkele reis Mars, ga je mee? Ja of nee?
Nee.
Hier ben ik heel principieel in.
Ik ben in niks extreem principieel. Ik ben in alles een minimale extremist. Dus ik doe alles een beetje goed, probeer ik.
Doordat ik nu op televisie ben, is dit veranderd in mijn leven?
Ik ben me iets bewuster van hoe ik overkom.
Ja of nee? Ik ga nog meemaken dat er intelligent buitenaards leven wordt gevonden.
Oeh. Oh, ik ga helaas zeggen nee.
Als ik het voor het zeggen zou hebben in Nederland, zou ik dit onmiddellijk veranderen.
Oh, dan zou ik absoluut 100% inzetten op duurzame energie, waterstof, zon en wind.
Wie hoop je dat er wint? Vitesse of Heerenveen?
Oh jeetje. Ik weet het echt niet. Ik heb echt geen mening eigenlijk.
Mag ook.
Ja.
Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app.
Er zit hier geen voetbalfan tegenover me?
Nee, nee, ik weet echt niks van voetbal. Ik volg PEC een beetje, omdat dat uit Zwolle komt.
Ja, en daar ben jij opgegroeid, hè?
Ja, ja, maar dat is, daar houdt het echt op.
In je kinderkamer, Will Smith,
ja.
Op een poster.
Ja, ik was heel erg verliefd op Will Smith. Ja. Ja,
acteur is hij?
Acteur, comedian en ik, ja, ik vond hem vooral heel grappig en heel knap.
Ja, vond je hem knap?
Ja, 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 nog steeds wel hoor, ik vind het een knappe man. Maar ik val er nu niet meer op.
Nee. Nee. Was je toen ook al als klein meisje gefascineerd door alles wat te maken had met natuurkunde?
Nou, ik was wel heel erg gefascineerd door het heelal. Dus de sterren, de maan, de vraag waar komen we vandaan, dat hield me wel bezig. Maar de natuurkunde op zich, eigenlijk is die liefde pas gekomen vlak voordat ik het ging studeren. Ik vond scheikunde een leuker vak op de middelbare school. Maar ik voelde me wel aangetrokken tot die beta-vakken, de dingen die heel exact zijn.
Wat sprak je daar zo in aan?
Nou, daar ben ik dus ook later heel erg over na gaan denken. Wat vind ik daar zo prettig aan? En ik denk, sorry. Ik denk dat ik er prettig aan vind dat het logisch is, dat het voortbouwt op dingen die we kunnen bewijzen. En dat er daarmee ook minder discussie is over of iets waar is of niet. Dus het geeft een soort zekerheden in een leven vol onzekerheden. En het geeft een soort structuur in een vrij chaotisch hoofd, als dat van mij.
Ja, dus is dat voor jou prettig, dat er dat soort zekerheden zijn?
Ja, heerlijk. En wat ik er eigenlijk het mooiste aan vind, en dat is dat groeit naarmate ik ouder word, is eigenlijk de romantiek van samen zoeken naar een soort waarheid. Samen zoeken naar hoe zit alles in elkaar, waar is het van gemaakt. Ik denk dat sommige mensen zoeken dat die zoeken antwoorden in religie bijvoorbeeld. Maar ik vind gewoon eigenlijk hoe de natuur werkt magisch. Ik vind hoe alles is ontstaan en hoe alles zich evolueert. Eigenlijk als ik daar heel lang over na ga denken, dan word ik bijna euforisch van hoe mooi het is.
Ja, heb je momenten van euforie gekend als het om dit soort onderwerpen gaat?
Ja, ik word gewoon echt gelukkig als ik nadenk over hoe mooi en bijzonder het universum in elkaar zit. Hoe bijzonder het is dat er leven is ontstaan op deze planeet. Dat wij toevallig op die planeet zitten. En dat we ook nog in een tijd leven waarin we die vragen mogen stellen, kunnen stellen en voor een groot deel ook steeds meer kunnen beantwoorden.
En is het niet ook beangstigend? Want als je dat voorstelt, hè, ik bedoel, ik kom ook wel eens op dat soort plekken waar we dan informatie erover krijgen. En dan de volstrekte nietigheid ook van de aarde in al die melkwegstelsels of stelsels die er zijn. En
ja.
Heb jij daar niet een soort andere kant van help?
Nee, ja, dat is heel grappig. Ik heb dit heel vaak gehoord van mensen. Vooral na de eerste serie die ik deed, De Wilde Ruimte. Dat gaat heel erg over mijn liefde voor de ruimtevaart en die van andere mensen die daarmee bezig zijn. En ik ben erachter gekomen dat er twee kampen zijn met betrekking tot het denken over het heelal. En de ene is wat beangstigend groot en ik voel me zo klein en nietig. En de andere is juist wat fascinerend mooi dat het zo groot en oneindig is en dat we nog van alles kunnen ontdekken. En ik zit in het laatste team. En ja. ik vind het ook juist een geruststelling. Ik vind namelijk wat hier op aarde gebeurt voelt soms heel heftig. En daar voel ik me eigenlijk machtelozer over dan de grootheid van het universum. Dat is voor mij een soort geruststelling van we zijn maar zo klein en we zijn hier maar zo kort. We kunnen maar beter genieten van die korte periode dat we er zijn.
En als je zegt er gebeuren zoveel heftige dingen op deze aarde, waar duid je dan? Wat bedoel je dan?
Ja, dat zijn dan juist de dingen die dus zich niet aan de wetmatigheden van de wetenschap houden, maar juist heel erg de politiek, de oorlogen, het kapotmaken van natuur, van oerbossen.
Ja, maatschappelijke thema's eigenlijk.
Ja, ja, ja.
En maakt het ook je gedachte dat het leven eindig is makkelijker te dragen?
Ja.
Ja?
Ja, ik vind juist het eindigen maakt puur de eindigheid creëert schoonheid voor mij. Als iets oneindig zou zijn, dan ja, wat is er dan nog mooi aan? Ik vind juist het feit dat het maar kort is. Dat het een korte periode is waarin de mens op de aarde is. Een korte periode waarin we überhaupt invloed hebben op wat er in het heelal gebeurt. En dat vind ik juist iets heel moois.
En zo is het.
Ja.
Ja. Vitesse Heerenveen, Richard.
Eerste kansen genoteerd. Vitesse was er het dichtstbij 0-0 nog. Na ruim 8 minuten zojuist Linssen en Matafs dichtbij de 1-0 in de Gelderdome. Heerenveen ook een paar mogelijkheden gehad van afstandsschoten van Mitchell van Bergen, de rechtsbuiten van Heerenveen, die hier is opgeleid bij Vitesse en 2 jaar geleden de transfer maakte naar Heerenveen. Ongeveer 16.000 toeschouwers in Arnhem kijken naar deze wedstrijd. Eli Daza heeft de bal rechtsback terug in het elftal na een blessure. Lelieveld op de bank gehouden door Edward Stuur. Buring. Die een aantal weken geleden alweer het roer overnam van interim trainer Jozef Oosting. Daarvoor natuurlijk een Rus aan het roer, Leonid Slutsky. Die opstapte in de wedstrijd in het Abel Enstra stadion in Heerenveen. Toen Vitesse met 2-0 voorkwam en uiteindelijk met 3-2 won. Nu Linssen in het strafschopgebied schiet. En de bal gaat een metertje naast het doel bij Filip Bednarek. Uitstekende doelman is dat. Die ken ik nog van de Graafschap, waar hij 2 jaar lang uitstekend kiepte. Nu een beetje op het tweede plan natuurlijk bij Heerenveen. Omdat Haan daar normaal gesproken de eerste doelman is. Maar hij al een paar weken inmiddels geblesseerd. Het schot van Linssen gaat een metertje naast het doel. En na bijna 10 minuten inmiddels in de Gelderdoom staat het 0-0 bij Vitesse Heerenveen.
Anna Gimbrere, jij wil reageren op het voetbal?
Nee, ik zag een redacteur, zag ik echt zeg maar vol bijna. Mag ik zeggen wat je, hoe je keek? Nee, oké, ik mag het niet zeggen, maar ik zag heel veel emotie. Nou, ik zag heel veel emotie in de blik van de redacteur die naar het scherm zat te kijken.
Er zijn ontwikkelingen wederom bij de wedstrijd waar we net waren. Ja. Richard.
Twee kansen had hij nodig. De derde zit erin. Brian Linssen, de topscorer van Vitesse, maakt na 10 minuten de 1-0. En een fout achterin bij Drezevic wordt afgestraft door die goaltjesdief Linssen, die er al 13 heeft gemaakt nu dit seizoen. Vitesse was er ook het meest dichtbij. Heerenveen een paar kleine kansen in het begin. Maar Vitesse drukt Heerenveen nu zeker terug met Daza. Prima voorzet vanaf de rechterkant. Aanname is oké van Linssen. En dan staat er eigenlijk niemand in de buurt en is het 1-0 dus voor Vitesse.
En jij moest lachen omdat ze zo meeleefde.
Ja, vind ik fascinerend.
Ja, leuk. Anna Gimbrere, wetenschapsjournalist, bekend van programma's als Galileo, Oranje Boven, Down Under en De Wilde Ruimte. Je had het er al even over. Maar vanaf 27 februari ben je in een nieuwe serie te zien, Bodem in Zicht. Je verdiept je in de herkomst van veelgebruikte grondstoffen. Zoals hier, we hebben een fragment waarin je op zoek gaat naar de herkomst van steenkool.
In die zakken zit allemaal kolen.
Ja, in deze zakken zitten allemaal verschillende soorten kolen.
En noemt u zichzelf een kolenboer?
Ja, zo mag je ons wel eens noemen.
Ja?
Ja, zo noemen onze klanten ons ook.
Klinkt een beetje ouderwets namelijk.
Ja, maar kolen is ook wel een ouderwets product eigenlijk.
En die glinstert wel heel erg mooi, moet ik zeggen.
Dus kool die komt uit Duitsland. En dat is gewoon een topproduct.
Maar is dit steenkool?
Ja.
Oh ja, want er is ook bruinkool, steenkool.
Ja. Bruinkool is zachter, die wordt naar de rand gepest en daar maken ze vaak briketten van. En dit is gewoon een natuurproduct. Wij leveren dan mensen die thuis nog gewoon een koude kracht hebben staan, die niet aangesloten zijn op aardgas, maar ook aan smederijen, attractieparken en musea.
Aan attractieparken, dus dat is als ze toevallig iets met kolen doen. Het is niet standaard, toch? Het is niet dat de Efteling een achtbaan op kolen heeft.
Nee, geen achtbaan, maar wel een stoomtrein.
Ik had dit nog niet gehoord.
Een stoomtrein.
Ja.
In de Efteling.
Ja.
Ja.
Ja, en dat vinden ze helemaal niet leuk als je het daarover hebt. Want dat is eigenlijk heel raar. Want het is een ouderwets treintje, dus dat moet een soort nostalgie oproepen. En dat doet het ook. Mm-hmm. Maar kolen zijn natuurlijk niet meer populair in Nederland. Wij kijken daar een beetje argwanend naar. Ja, het is slecht voor het milieu, dat weet iedereen. Dus eigenlijk willen ze er ook weer niet mee geassocieerd worden. Dus we hadden dat natuurlijk in dat interview gevraagd. En toen zei die man, ik weet eigenlijk niet of jullie dat moeten uitzenden. Nou, hebben we dus blijkbaar wel gedaan. Ik kende dit fragment nog niet.
Nee, we hebben het er nu over. Dus,
sorry.
Ja. Maar heb jij nou nog heel veel dingen gehoord over grondstoffen waar jij verrast over was?
Ja, heel veel. Er was één grondstof, mica. Daar is Eva naartoe gegaan in Madagaskar. Wordt dat voor een deel gemijnd, een ander groot
Eva
deel in
India. Daar heb je het programma mee samengemaakt.
Ja, sorry, wij presenteren samen inderdaad. En
ja, de een blijft in Nederland en de ander gaat op zoek, erg
precies
in het land.
Ja,
of
dus
in het buitenland.
6 afleveringen, 3 afleveringen ben ik in het buitenland, 3 afleveringen is Eva in het buitenland. En dat doet de ander deel in Nederland. Ja. Eva is dus naar Madagaskar gegaan voor mica. En mica is een materiaal dat zonder dat we dat weten in bijna alles zitten dat we gebruiken. En voor vrouwen is dat bijvoorbeeld heel veel. De paramour in make-up wordt daar vaak van gemaakt. Maar het zit ook als isolerend materiaal in heel veel technologie. Dus je kan bijna niet bedenken waar het allemaal in zit. In een auto zijn er 15.000 onderdelen waar mica in zit. Nou, dus ik was daar totaal door overrompeld.
Je kende dat niet eens.
Ik kende dat materiaal eigenlijk alleen van de hittebestendige kachelglaasjes. Omdat het heel hittebestendig is, zit er in oude gaskacheltjes een glas van mica. Want het is namelijk en doorschijnend en heel hittebestendig. Dus ideaal voor een kacheltje. Maar het zit dus in alles. Het zat ook in producten die ik heel veel gebruikte. En dat wordt gewonnen door mensen die echt totaal in totale armoede voor een habbekrat dat spul uit de grond halen.
Ook in mijnen zit het.
Ja, nou letterlijk. Eigenlijk graven zij gaten in de grond waar ze weten dat het zit. En dan het wordt vooral door de Chinese markt opgekocht. En die... Ja, eigenlijk is het een soort moderne slavernij. Het is echt verschrikkelijke omstandigheden. Ze krijgen bijna geen geld, ze werken heel erg hard. Soms hebben ze leningen afgesloten bij de mensen die hun betalen. En dan moeten ze daarna heel lang werken om dat af te betalen.
Ja, want dat blijkt wel als je naar jouw afleveringen kijkt. Dat er allemaal afschuwelijke taferelen rondhangen. Hè? Ik bedoel, er is veel geld ermee te verdienen.
Ja.
En dus worden mensen uitgebuit, inderdaad. Wantoestanden.
Ja, ja. En wat ik ook mooi vind aan deze serie is dat je ziet dat iedere grondstof heeft zijn eigen problemen. Maar alles is gestoeld op ons ouderwetse economische model. Namelijk, we gaan gewoon de grond leeghalen. We halen eruit wat we nu nodig hebben. Als het wat oplevert, dan denken we er niet over na. En alle tussenhandelaren zijn eigenlijk alleen maar bezig met wat zijn de kosten.
Ja.
Wat is het goedkoopst? En ik vind het heel fijn dat er blijken dus ook wel instituten te zijn die heel erg nadenken over de toestanden daar. Maar om aandacht te genereren en om een verbetering te maken, dat kost zoveel tijd.
En is dit jouw missie? Is dit een soort persoonlijke missie?
Ja, maar ik moet zeggen, ik zit wel in de knoop met mijn missie. Want nou, ik zit niet echt in de knoop, maar ik sta heel erg voor duurzaamheid en voor de elektrificatie van de wereld bijvoorbeeld.
Ja, jij gaat niet met vriendinnen in het vliegtuig naar Londen als je ook met de trein kan, toch?
Nee, nu toevallig ga ik volgende week skiën en dan ga ik als enige met de trein. Maar ik vind dat niet een groot offer. Ik kan dat heel makkelijk brengen. Ik vind treinreizen heerlijk. En ik begrijp het ook heel goed als mensen het niet doen als je weinig tijd hebt. Of het is ook nu gewoon goedkoper om met het vliegtuig te gaan, wat ik echt belachelijk vind. Maar helaas is dat zo. Dus ik probeer daar hele bewuste keuzes in te maken. Maar waar ik achter kom is dat iedere ontwikkeling, dus ook als wij alles gaan elektrificeren, dan creëert dat ook weer een markt waar grondstoffen voor nodig zijn. Andere grondstoffen. En volgens het model dat we nu hebben, trekken we dan die grondstoffen uit de grond op de manier waarop we nu olie uit de grond halen. Wat dus ook weer niet goed is.
Ja, soort impasse eigenlijk, hè?
Ja, ik vind het heel frustrerend. Omdat we weten volgens mij best wel hoe het anders moet.
Namelijk waterstof?
Nou, ik vind waterstof dus heel mooi, omdat dat ten eerste niet uit de grond komt. En ten tweede, het oneindig vaak recyclebaar is. Het is gewoon letterlijk het splitsen van watermoleculen naar waterstof en zuurstof. En als je dat verbrandt, wat ik niet zo mag noemen, maar als je dat laat reageren met zuurstof, wordt het weer water.
Moet jij niet de politiek in eigenlijk?
Nee, want ik word gefrustreerd in de politiek. Er is iets.
Ja, er is iets. Jij ziet het aan mij.
Ziet
aan
je gezicht,
ja. Want die redacteur die jij net noemde, die zei, er is iets gebeurd.
Oh, spannend.
Ja. Vertel, Richard.
2-0 Vitesse. Tim Matas, de spits, doet het. En het is weer een fout van Drezevic die zich wel heel erg makkelijk laat aftroeven. Dan is er een vrije doortocht van Matas. En die ramt de bal hard en hoog tegen de touwen. Geen kans voor Bednarek. En na 17 minuten staat het in de Gelderdome al 2-0 voor Vitesse. Doelpunten dus van Brian Linssen en Tim Matas.
Dank je. Ja, waterstof moet het worden. Als we nog even teruggaan naar wat je helemaal aan het begin van de uitzending zei. De heftigste plek waar je geweest bent, is een illegale goudmijn, zei je, in Colombia.
Ja.
Je ziet jou ook honderden meters een gat indalen. Met enigszins weerstand ook. Zo van, oh help, moet ik hier echt in? Eng vond je het volgens mij?
Vond het spannend, zeker, ja.
Hoe rook het?
Oh, goede vraag. Nee, je rookt niet gekke dingen. Het rookt een beetje naar rook en stof. Omdat ze met een drillboor eigenlijk beneden in die mijn stukken erts losmaken. En dat, ja, daar komt wel iets van rook bij vrij.
En wat was er heftig voor je?
Nou, het was heftig om meerdere redenen. Ten eerste is het een illegale mijn. Heel diep, steil gat in de grond. 200 meter onder de grond. Het is daar warm, het is daar benauwd. Je voelt dat je echt opgesloten zit. Want na een paar meter dalen zie je al niet meer de uitgang van de tunnel. Maar ik vond het ook heftig, omdat er was geen beveiliging. Dus we hadden niet echt iets om ons aan vast te pakken. Het enige waren elektriciteitskabels die naar beneden gingen. Nou, die mocht je dus niet pakken. Dan nog een kabel waar het karretje mee naar boven werd getakeld. Maar dat zat onder de oliesmeer. Dus dat kon je ook niet echt pakken. Dus het was echt best wel glibberig. De geluidsman is gevallen, de cameraman is gevallen. Er is ook deel van de apparatuur kapot gegaan, omdat het zo niet goed, zij niet goed voorbereid waren op ons eigenlijk. Maar het was ook spannend, omdat wij waren daar in Colombia, omdat je weet dat in Colombia is er heel veel criminaliteit, corruptie en er zijn heel veel terroristen. En die je hebt gewoon groepen, dus de paramilitairen bijvoorbeeld, die zitten daar en die hebben eigenlijk die mijnen onder druk gezet. Zij zetten ze zo onder druk dat die mijnen moeten geld afstaan aan hun in ruil voor bescherming. Een beetje zoals de maffia werkt. En wij wisten niet of die jongens die ons begeleiden die mijn in, of die daar banden mee hadden. Want je weet eigenlijk van niemand met wie ze relaties hebben en met wie ze samenwerken. Maar we weten wel, ja, die mijn die wordt gerund door hele arme mensen. Die kunnen zelf die apparatuur niet betalen. Dus iemand heeft dat voor ze betaald. En dat waren dus waarschijnlijk die paramilitairen, wat hele gevaarlijke jongens zijn. En die daar echt de macht in handen hebben. En binnen in die mijn, 200 meter onder de grond, moest ik aan die jongens vragen: hebben jullie daar relaties mee? En ik zag zijn blik veranderen. Ik zag gewoon in zijn ogen iets van: ho, 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 meisje. mind your words. Dus toen hoorde ik de journalist die we mee hadden genomen. Die zat achter mij en die zei: oké, we moeten hier eigenlijk heel erg voorzichtig zijn. Want ik ken deze jongens niet. Ik weet niet wie ze mee hebben genomen. Wie er bovenop ons staat te wachten. Wij zijn het ideale gijzelmateriaal. En toen opeens werd ik ook een beetje zenuwachtig. Door gewoon in een land te zijn waar de regels gewoon anders zijn dan in Nederland en waar je niet zo beschermd wordt.
Want je zei, dat moest ik daar vragen. Dacht je niet, weet je wat, dat vraag ik lekker boven.
Ja, maar ja, je wil het ook op beeld hebben in die mijn. Ja. En je wil ook eigenlijk, en dat is het spannende aan deze serie, en dat vond ik ook juist heel spannend om te doen, maar je wil het spannend maken. Je wil ook voelen dat het eng is eigenlijk. En op dat moment, en het is ook een beetje zelfoverschatting. Kijk, ik ben gewoon niet zoveel gewend. Ik ben niet gewend dat er een terrorist in mijn nek hijgen of dat mensen meekijken met wat ik doe of wat ik zeg. Want in Nederland kan dat allemaal. Maar daar is het gewoon echt zo dat als je dat je tegen iemand of voor iemand bent, dan kan het gewoon je kop kosten, letterlijk.
Ja, nou, gelukkig zit je hier live en kicking.
Ja, het is goed gegaan.
Laten we nog heel even naar jouw geschiedenis. Want opeens was je daar op televisie. Anna Gimbrère, wetenschapsjournalist dus. Het verhaal heb je al meerdere keren verteld. Je wilde astronaut worden, ging daarom natuurkunde studeren. Maar je bleek een te gevoelig evenwichtsorgaan te hebben. En dus uiteindelijk werd het een droom die niet doorging. Maar je herpakte hier, ging stage lopen bij de Nationale Wetenschapsquiz. En dat werd ook een grote liefde, de televisie. Je werkte mee aan allerlei programma's, waaronder Experimenten, Oranje boven Down Under en Galileo.
Samen met natuurkundige Anna Gimbrère gaat hij onderzoeken wat de beste methode is om zoveel mogelijk bier naar zijn feestje te krijgen.
Ik heb net bij Gert geleerd hoe ik het beste 2 kratjes kan tillen, maar jij weet net zo goed als ik, bij een goed feestje komen er minimaal 4 kratjes om de hoek kijken.
Minimaal, ja.
Nou, hebben we ook andere culturen. En in de Chinese cultuur en in de Nederlandse cultuur 2 emmertjes water dragen, heb je zo'n ouderwets juk.
Mooi, ja.
Is dat een goed idee?
Ik vind het een heel goed idee.
Leg uit.
Nou, de juk dat leunt eigenlijk precies op jouw nek. Dus het zit in het midden van je ruggenwervel. Het enige waar wij nu rekening mee hoeven te houden is dat het in balans is. Dus wat wij willen is eigenlijk dat er evenveel gewicht aan beide kanten hangt en dat dat ook precies even ver van het middelpunt hangt.
Goedenavond, u zit klaar voor het voetbal. Wij zijn hier in Australië, in Darwin om precies te zijn, in de startblokken aan het gaan voor de World Solar Challenge. De tweejaarlijkse zonnerace, de grootste ter wereld.
3022 kilometer dwars door de gloeiend hete Outback van Australië. In een zonneauto en morgen begint de race.
Ik wil voor eens en voor altijd linkshandig worden. En Anna, zijn er nou voordelen aan linkshandig zijn?
Ja, er werd lang gedacht dat linkshandigen creatiever waren. Dat is helaas toch ontkracht. Maar het schijnt wel een voordeel te hebben bij vechtsporten.
Het is een mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid. De eerste stap van een mens op de maan.
Wat mooi. Hebben jullie dat in elkaar gezet?
Ja, Marielle Dekker, ons gedaan. Die redacteur, Marielle, ja. Die zo zat mee te genieten van dat voetbal. Ja, want jij hebt een serie gemaakt over de wilde ruimte. Waarin je ook naar Amerika bent gegaan. Bij de NASA langs bent gegaan. Waar ik ook zag dat jij in een simulator hebt gezeten. En dus heb gevoeld hoe het is om gewichtsloosheid te hebben.
Ja, dat was niet. Sorry, dat was niet in de Verenigde Staten. Nee, ik heb een paraboolvlucht gedaan in Frankrijk.
Oh,
in Bordeaux.
Dit is in Frankrijk. Oké.
Okay. Ja, ik zit allemaal door elkaar geknipt, okay. Dus ik begrijp het heel goed. Die paraboolvlucht was in Bordeaux. En dat moeten astronauten ook doen om te oefenen of om te kijken hoe zij reageren op gewichtloosheid. Of ze dan nog kunnen functioneren. Ik was de enige van het hele vliegtuig vol onderzoekers die moest overgeven.
Ja,
6 keer.
Ja. Maar goed, hoe was het om gewichtsloos te zijn?
Fantastisch. Het is zo'n mooie ervaring. Ja. Het is iets heel. Het is. Je kan het een beetje vergelijken met het eerste moment. Ik weet niet of mensen dat zich herinneren. Ik heb daar toevallig heel veel herinneringen aan. Maar het eerste moment dat je je evenwicht kan bewaren op een fiets. Dat was voor mij ook een soort van euforisch moment van: wow, ik heb
herinner je dat nog?
Voelen. Ja, ik weet nog dat ik dat opeens begreep. Zeg maar, je heel langzaam aan het stunten bent, opeens voel je: oh ja, ik snap hem. En En bij gewichtloosheid is het zo, je denkt dat je iets kan voorstellen bij vliegen of zo. Ik droom daar bijvoorbeeld heel vaak over. Maar dat vliegtuig, dat bereid je voor. Er wordt ze omgeroepen van, ja, we gaan nu in het deel van de vlucht waarin je dus gaat vliegen. En dan ineens zweef je. Je begint gewoon heel langzaam te zweven. En dan kijk je om je heen en dan iedereen hangt in de lucht. Nou, het is echt fantastisch als je ooit de kans hebt.
En jij droomt veel dat je vliegt?
Ja, heel vaak.
Dat je kan vliegen zelf?
Ja, ja, ja. Dat is ook, net als dat je dus twee soorten mensen hebt. De ene vindt het heelal angstaanjagend en de ander vindt het prachtig. Heb je blijkbaar ook twee soorten mensen met betrekking tot het dromen over vliegen?
Ja, weet ik. Mijn tweelingbroer droomt ook altijd over vliegen.
Oh ja?
Nou, is jouw vader psychiater? Wat betekent het?
Nou, daar heb ik het inderdaad wel eens met hem over gehad. Maar hij dacht, ik heb een heel sterk behoefte aan overzicht. Zowel in informatie als in dat ik het prettig vind om te kunnen zien waar iedereen is. Of ja, dat ik gewoon weet wat de situatie is. Een soort controle. Mijn vader noemt het zuchten naar controle. En dat kan het zijn, maar ook vrijheid. De behoefte aan vrijheid.
Ja. Nou, is het zo dat jij over je programma's een keer hebt gezegd, hartstikke leuk om televisieprogramma's te maken. Maar mijn hersenen, die worden eigenlijk helemaal niet echt meer aan het werk gezet. Ja. Want dat analyseren wat ik moest tijdens mijn natuurkundestudie, dat was lekker.
Ja. Dat mis ik een beetje.
Ja, mis je het?
Ja, ik mis dat heel erg. Toevallig was ik 2 dagen geleden op een congres en daar sprak Vincent Icke, theoretisch sterrenkundige. En die vertelde een verhaal over relativiteitstheorie. Een verhaal dat ik gewoon op school of op de universiteit ook heb gehad. En ik merkte gewoon dat ik daar even naar terug verlangde. Gewoon naar die formules, naar die wetmatigheden, naar het doen van bizarre voorspellingen waarvan we ons eigenlijk geen visualisatie kunnen maken. En ik mis dat puzzelen een beetje.
Ja. En dus, want het sluit hier mooi op aan, de theorie van Einstein, die opeens 14 september 2015 waar bleek te zijn.
We have detected gravitational waves. We did it.
Ja, de zwaartekrachtgolven bleken daadwerkelijk te bestaan.
Ja.
Verbaasde je dat eigenlijk?
Nou, het grappige is, wat je in de studie natuurkunde, en vooral in de studie theoretische natuurkunde, is eigenlijk wat ze doen, is constant jouw ideeën ontkrachten. Dus je wordt opgevoed met de wetten van Newton. Dan denk je, oké, nou, ik begrijp nu een beetje hoe de zwaartekracht werkt, hoe krachten überhaupt werken. Dan vervolgens krijg je relativiteitstheorie van Einstein. Het licht is een constante. Niks kan sneller dan het licht. En het licht is waar je, hoe je ook beweegt, altijd dezelfde snelheid.
Ja, en jij snapt dit allemaal, hè, wat je nu zit te vertellen. Ook.
Oh, sorry, is het al vaag?
Nou, nee, maar ik hoef niet de theorie. Maar het is zo grappig dat jij echt al die ingewikkelde dingen, zwarte gaten, die snap jij echt, hè?
Nou ja, snappen, dat klinkt gek, maar eigenlijk snap ik ook zwarte gaten niet. Niemand snapt zwarte gaten echt. Niemand snapt ook kwantummechanica echt. Alleen wij hebben geaccepteerd dat er een wereld is die we niet begrijpen en dat we daar wel mee rekenen. Dat is eigenlijk wat ze constant doen. Ze geven je handvaten en we denken dat het universum zo in elkaar zit, totdat het tegendeel bewezen wordt. En die zwaartekrachtgolven ik heb een vak gehad, zwaartekrachtgolven. Ik begreep er niks van. Het was zo tegenintuïtief dat we dan met behulp van laserstralen toch een verschil in snelheid van het licht konden meten. Terwijl me juist altijd geleerd was, dat bestaat niet.
Nee.
En daar had ik dan 5 jaar over gedaan om dat te accepteren. En dan vervolgens blijken er dus zwaartekrachtgolven te zijn die je kan meten met een verschil in de snelheid van het licht. En alles kwijt. Ja.
Want je zei ook wel eens, kijk, dat analyseren van mij is hartstikke mooi, maar het leidt er ook toe dat ik mijn eigen gevoelens een beetje dood analyseer. Ja, is dat het geval?
Nou, dat is vooral vroeger heel erg het geval geweest. Dus mijn analytische vermogen of drang naar iets begrijpen is altijd mijn houvast geweest in de wereld. Dus ook in het verwerken van emoties. En dat helpt wel op een bepaalde manier, maar het slaat je ook een beetje dood. Want als je dan alles gaat kapot analyseren, dan sta je niet echt meer met 2 benen in de wereld.
En wat ga jij zoal kapot analyseren aan gevoel?
Nou, vroeger bijvoorbeeld, ik denk juist interacties tussen mensen. En ik denk dat dat misschien wel iets is wat veel nerds herkennen. Is dat je kent de wetmatigheden van de natuur en je hoopt dat je die kan toepassen op contact met mensen. Je denkt van oké, als iemand zo reageert, dan moet ik zo doen en dan wordt dit van mij verwacht. En
namelijk, wat dan bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld een vraag die je als puber stelt is gewoon, dan ben je heel onzeker en dan vraag je je af, oké, wat moet ik doen om leuk gevonden te worden? Of hoe zorg ik dat die jongen mij leuk vindt? Of hoe word ik populair? Of wat is een goede grap? Hoe maak ik een goede grap? Wat voor wetmatigheden moet een goede grap voldoen? En ja, dat is heel stom. Maar dat soort vragen, denk ik, dat nerds of beta's zichzelf wel stellen. Omdat je gewoon hoopt dat dezelfde structuur bestaat in sociaal gedrag als in de logica van de natuur. Maar dat is helaas niet zo.
Het Gelredoom, Richard.
2-1 is het geworden. Doelpunt van Congolo met het hoofd dicht bij Pasveer. Die heeft daar geen antwoord op. En het is eigenlijk uit het niets in de 29e minuut. Heerenveen dus terug in de wedstrijd. 2-1. Prima voorzet vanaf de rechterkant van Joey Veerman. En het is het vierde doelpunt in 23 eredivisieduels voor Congolo. Eerste echt grote kans voor Heerenveen. En meteen dus raken. En dat kan Vitesse zichzelf aanrekenen. Vitesse had de touwtjes stevig in handen in de eerste 25 minuten. Veel kansen. Matafs, Linsen, kopbal van Bero. Eigenlijk niets aan de hand. Heerenveen viel tegen. Maar nu toch dus de 2-1. En dat is voor de neutrale toeschouwer natuurlijk goed voor deze wedstrijd. Want Heerenveen is weer helemaal terug.
Licht uit, spot aan.
Dat spijt me. Voor Nederland.
Als een grauwe herinnering aan een grimmig verleden.
De mediaarchieven.
Met Ron Vergouwen.
Ja, en de wereld draait door stopte. En dat was voor jou aanleiding om je eens te verdiepen.
Nou, het was een schok allereerst.
Ja, was het een schok voor
jou? Ja, nee, het is wel een van mijn favoriete programma's nog steeds. Uh-huh. Maar inderdaad, je kondigde het al aan. Daarmee verdwijnt eigenlijk ook het beroep van tafelheer en tafeldame.
Ja, was je verrast dat het ging stoppen? Want het hing een beetje in de lucht.
Het hing wel in de lucht, ja. Maar als het dan toch het nieuws komt...
Ja,
ja, ik bedoel, het is nog steeds een van de best bekeken programma's van de Nederlandse televisie. Maar goed, tafeldame, ja, tafelheer. Dat woord heeft eigenlijk een hele nieuwe betekenis gekregen door de wereld erdoor. Er zijn ook programma's die dat later zijn gaan kopiëren. Anna, ik kon in het archief vinden dat jij 5 keer tafeldame bent geweest.
Zou kunnen, ja.
Ja?
Ja.
Zullen we even luisteren naar je debuut?
Oké. Okay.
Vanavond is het Wereld Door van woensdag 20 maart. Anna Jean Brère is mijn debuterend tafeldame. De regels zijn heel simpel. Je mag doen en laten wat je wil als je op die stoel zit. Maar je mag ook de avond openen.
Ja.
Het is aan jou.
Nou, goed. Het is vandaag natuurlijk lente geworden. En als wetenschapper of als wetenschapsjournalist kijk je dan toch maar met een ander oog. En ik zag een heel leuk filmpje van koeien die opnieuw de wei in mogen. En koeien zijn bij uitstek beesten die heel gelukkig worden van buiten zijn. Mm-hmm. Ja, ze zijn echt hysterisch.
Aan tafel.
Ja.
Anna, neem ons even mee. Jij wil dit gaan vertellen bij De Wereld Daardoor. Heb je daar dan nog een discussie over met de redactie? Of is het van, jij bepaalt gewoon?
Dat verschilt. Dus soms, ze vragen altijd aan je van, wat heb je zelf nieuws? Is er iets dat je leuk vindt om te vertellen? Dan geef ik een paar opties. En dan meestal zeggen ze, nou, dat is iets te abstract. Laat die zwarte gaten maar even voor wat ze zijn. Hier is een fragmentje van koeien. Wat vind je daarvan? Dus zo kan het gaan.
Ah, okay. Zo gaat het.
Ja, maar,
je zat niet op de koeien te wachten.
Jawel hoor, nee. Ik vond dit ook wel heel leuk. Dus ze denken wel mee over wat jou bezighoudt. Zij zitten natuurlijk veel beter in het nieuws, ja, en in de actualiteiten dan ik.
Ja. Nou, wat veel mensen niet weten is dat het die tafeldame en die tafelheer, die is eigenlijk in het begin van het programma geïntroduceerd om dat programma een beetje, ja, een jonge uitstraling te geven. Want het programma begon, De Wereld Draait Door, op NPO 3, toen nog Nederland 3. Dat was een beetje de jongere zender. En nou, toen dachten ze, nou ja, Matthijs, dat is al een wat oudere man. Hij zat ook in het begin nog met een stropdas. Daar moet een jong iemand naast
vallen. Hij is in de loop der tijd alleen maar knapper geworden, viel mij op.
En jonger.
Bij die oude, ja, absoluut.
Ja, ja. Maar in het begin moest daar een jong iemand naast. Sophie Hilbrand, Georgine van Baan en Giel Beelen. Nou, stevast kwam Giel altijd met een draaitafel binnen en de nieuwste plaatjes.
Ja, naast mij staat 3FM-DJ Giel Beelen, mijn waterbroeder vanavond, ja, met plezier. Aan jou de vraag om deze zware dag te duiden in muziek. Ja. Wat is de muziek van de dag?
Nou, ik vond het moeilijk om een keuze te maken, want ik kan alles eigenlijk, zeg maar, ophangen aan vandaag. Om te beginnen met Madonna, Hang Up. Ik weet niet of je mij kent.
Ja, ik herken hem wel. Help me even.
ABBA.
ABBA, inderdaad.
Ja. Een heel goed verhaal stond vandaag in de krant over hoe Madonna die sample heeft gekregen.
Giel was trouwens ook toen nog lid van de BNNVARA-stal. Dus vandaar ook dat hij natuurlijk eventjes geplucht moest worden als tafel hier bij De Wereld Draait Door. Nou, toen later het programma dat jongere stempel een beetje mocht loslaten, toen het echt een familieprogramma werd, toen er wat oudere mensen toch wat gingen kijken, toen mochten ook wat oudere tafeldames en tafelheren aanschuiven. Bijvoorbeeld de oertafelheer Jan Mulder. Altafel hier bij Barenten van Dorp natuurlijk. Nu ook bij Matthijs. Maar ook Koos Postema en Mies Bouwman. Die misstonden zeker niet in dat hippe rode paleis van Matthijs.
Tafeldame Mies Bouwman. Wat ontzettend fijn, ja, dat je er bent.
Ja. Ja. Genoeg, lief compliment, maar ik wou het even over jou hebben.
Over mij?
En ik dacht, laat ik de oude formule nog maar eens te pakken nemen.
En die is?
10 vragen. En je mag alleen met ja en nee antwoorden. Dat brengt een beetje vaart in dit programma.
Ja, Koos Postema.
Ja.
U mag het zeggen. Je mag het zeggen, we gaan het over hebben.
Nou, gistermiddag zit ik te kijken naar Tijd voor Max. Gast was mevrouw Hennis Plasgaard, de minister van Defensie. Ze wordt verlegen van haar man. Die zegt, de minister van Defensie is een lekker wijf.
Ja.
Het punt is, hij heeft gelijk.
Aan tafel.
Ja, zo zie je maar dat leeftijd totaal niet van belang is. Als je een leuke tafelheer of tafeldame bent, dan maakt het helemaal niet uit. Waar ze bij de Wereld Daardoor natuurlijk wel stiekem altijd een beetje op hopen, is dat een tafeldame of tafelheer ook wat olie op het gespreksvuur gooit. Hebben ze dat destijds aan jou ook gevraagd?
Nee, niet zo letterlijk, nee.
Oké. Nou ja, het is natuurlijk ook handig dat Matthijs op die manier een beetje buiten schot blijft en dat het wel spraakmakende tv oplevert. Hè, dat de tafeldame of tafelheer een beetje de kolen uit het vuur mag halen. In dat kader zijn legendarische wapenbroeders van Matthijs Theo Maassen, Jort Kelder en Prem Radikishun. En van hun optredens kwamen behoorlijk wat relletjes.
Vraag van Patricia.
Wat vind je ervan? Kan het?
Ja, een vriend van mij is necrofiel. Ik denk dat hij het wel zou kunnen waarderen.
Dit is beledigend.
Dit is echt
zo. Theo, je biedt nu excuses aan.
Nou, absoluut niet.
Deze man is betrekkelijk gewetenloos hier aan tafel geschoven. Je hebt het begrip golddigger in Nederland totaal nieuwe lading gegeven. Ga nou eens het volgende doen.
Wat golddigger? Wat bedoel je met golddigger?
Jij eet van de creditcard van je geliefde.
Vind de Volkskrant de onbetrouwbare aceetboeren van oude witte mensen die niet weten dat de maatschappij veranderd is. Ik heb tal van voorbeelden dat anti-zwarte in de Volkskrant, dat onbetrouwbare.
Ja, dat zijn wel dingen waar men het dan de volgende dag bij de koffieautomaat over heeft.
Ja.
Dacht jij wel eens na een uitzending, oh, ik heb hier wat laten liggen, ik had die kritischer moeten pakken?
De eerste keer dat ik daar tafeldame was, toen was er net een relletje rond Prem geweest. Ik weet niet meer precies wat hij toen heeft gezegd, maar het was wel heftig. Volgens mij ging het over, over Baudet of zo, waar hij dan kritiek op had geuit en dat mensen niet op hem moesten stemmen. En mij werd wel toen verteld van, nou, gisteren was het wel een beetje heftig, dus misschien is het fijn als jij gewoon
aardig
je gedraagt. Ja,
het is spannend, de wedstrijd. Vertel, wat is er gebeurd, Richard?
Ja, Heerenveen is nu helemaal terug. 2-2 is het geworden. Ejuke, die nu ook aan de bal is aan de linkerkant, slalom de effectief en goed door de verdediging van Vitesse en prikte de bal laag in de hoek. Zo staat het hier dus weer gelijk naar de 2-0 voorsprong van Vitesse. Begon allemaal bij een uittrap van Bednarek. Tronstad, de middenvelder, de Noor van Vitesse, leverde de bal zomaar in bij Ejuke. En die wist daar wel raad mee. Twee kansen voor Heerenveen in deze wedstrijd en twee goals. Er was eigenlijk heel weinig aan de hand voor Vitesse dat de eerste 20 minuten prima voetbal speelde. Veel kansen bij elkaar speelde. En nu dus Heerenveen helemaal terug na de 2-0 achterstand via een mooi doelpunt van Ejuke en daarvoor Kongolo.
Ron, ga door.
Ja, toen de Wereld Draait Door echt een eclatant succes werd, zoals Ivonie zou zeggen, toen mochten ook onbekende mensen op die kruk plaatsnemen. Tenminste, mensen die wel wat hadden gepresteerd, maar nog niet bij het grote publiek bekend waren. Ja, en dat zijn mensen die uitgegroeid zijn tot een BN'er. Bijvoorbeeld deze.
Wilfred de Bruin is voor het eerst mijn tafelheer. Je werd een soort woordvoerder van de homoseksuelen in Frankrijk. Je kwam in talkshows terecht en toen dachten we, dit is een intelligente, oorspronkelijke jongen. Nieuwe tafelheer, althans een debuut, Johan Frets. We kennen jou van dit boek, Frets 2025, het jaar waarin jij premier van Nederland wil worden. En dat
wil
is
worden.
Geen ironie, dat wil
nee,
je graag.
Absoluut.
Samia is mijn tafeldame.
Hallo.
Hallo. Jij bent een lid van de BNNVARA Academy.
Ja.
Daar zitten allemaal grote talenten in. En dat deed je ontzettend goed.
Debuterend tafeldame is Femke van der Laan.
Ja.
Wij maakten in de zomer een summer school. En toen dachten we, is het niet leuk als je af en toe tafeldame bent?
Ja.
En vanavond is het zover.
Splinter Chabot is mijn tafelheer. Ja. Ik zag je gisteren voor het eerst. Onze redactie zag je gisteren voor het eerst in Nieuwsuur.
Ja, en zo zijn er allerlei manieren waarop je op een gegeven moment op de radar komt van de redactie of van Matthijs zelf. En dan zit je daar op die kruk.
Ja.
Hoe was dat bij jou, weet je dat? Was dat de redactie die je had gezien? Of?
Ik kwam in eerste instantie in hun radar, denk ik, omdat Experimenten toen voor het eerst kwam. En toen wilde Stefano of Gover wilde toen graag bij De Wereld Draait Door zitten met mij. Maar de VPRO wilde dat eigenlijk niet, omdat ik toen zelf nog de wilde ruimte moest presenteren. En dat zou toen ongeveer dezelfde tijd uitkomen. Dus toen mocht ik niet, uiteindelijk ben ik voor beide programma's niet gekomen. Want toen kon ik niet meer voor de wilde ruimte. En toen zeiden ze, vinden we toch een beetje zielig dat we er hebben afgebeld. Nou, we proberen er wel eens tafeldame. Toen werd gewoon in diepe gegooid eigenlijk.
Nee, hartstikke goed.
Dankjewel.
Ja, zo kan het lopen. Het balletje kan raar rollen. Tot slot de Uber tafelheer. Is toch al jarenlang Mark-Marie Huibrechts.
Ja.
Die standaard
die gaat helemaal glimmen.
Ja, nou ja, hij doet het hartstikke goed. Ja, die natuurlijk op vrijdag met Matthijs de week afsluit. Maar ja, dat is natuurlijk één legendarisch moment dat hij en Matthijs zullen samen de geschiedenis ingaan door dit fragment.
Waar is je haar?
Mijn haar is weg. Ja, nou, het is zo. Ik wilde eigenlijk van de zomer, dacht ik, ga heel mijn haar eraf halen. En dat was het plan. Want mijn haar was nep, hè? Was een groot gedeelte was niet echt. Op een gegeven moment had ik het daar gewoon mee gehad. Ik had gehad dat het niet echt was. En ik had gehad dat het... Het is een soort cavia die zo zich vasthoudt op je hoofd. En ik heb de cavia meegebracht. Dus, dit is die, dames en heren.
Ja, en het is een publiek geheim dat Mark-Marie ook de best betaalde tafelheer van de wereld daardoor is. Het is een publiek geheim dat hij €2000 declareert per keer.
Nou, dus
bij jou iets minder, denk ik, Anna. Ja.
De ogen van Anna worden heel groot. Oh.
Had ik dat kunnen vragen dan? Ja, ja. Nou ja, het concept van tafeldame of sidekick bij de wereld daardoor is in meer programma's opgedoken. Maar het is, het is een ontegenzeggelijke verandering in het tv-landschap door dit programma, deze functie. Hoe het ook zij, op 27 maart horen we waarschijnlijk voor de allerlaatste keer...
Aan tafel.
Ja, leuk. Een fenomeen inderdaad. Dankjewel, Ron. Tot volgend uur. Anna Gimbrere, jij zei, sinds ik op tv ben, wat is er veranderd? Nou, ik ben me bewust van hoe ik overkom. Mm. Hoe kom je over, Anna?
Druk. Ik praat snel. en ik lach veel. Ja, dat deed ik dus net ook.
Niks mis mee, toch?
Nee, op zich niet. Maar ik heb wel geleerd dat sommige mensen dat als een soort van desinteresse of zo kunnen interpreteren.
Ja. Word je er onzeker van als mensen er iets over zeggen?
Ik denk dat alle onzekerheid wel leidt tot groei. Dus ja, in eerste instantie wel. Dan denk ik, oh jeetje, doe ik dat zo? En hoe heb ik dat dan eerder gedaan? Maar het voordeel van op tv zijn is dat je alles kan terugkijken. Dus dat je ook alweer kan leren van hoe je iets eerder hebt gedaan. En wat ik ook heb geleerd is bijvoorbeeld... als ik een vraag stel in een interview... Ja, jij bent een ervaren interviewer, ik niet. Dan echt langer stil zijn, zodat mensen langer door kunnen praten. Omdat ik anders misschien het spannendste deel van het antwoord wel in de weg zit.
Ja, grapje. Goed. Hey, en jij zei ook helemaal in het begin... ga ik nog meemaken dat er intelligent buitenaards wezen komt? En toen zei je, nee, helaas niet.
Ja.
Denk je dat... hoe lang gaat dat nog duren? Denk je dat we het ooit gaan meemaken? Of is de aarde dan alweer verzwolgen over heel lange tijd door de zon? Want uiteindelijk eindigt de aarde natuurlijk.
Ja, dit is wel een thema wat me heel erg bezighoudt. Omdat het helaas zo immens groot is. En er zijn zoveel planeten waar mogelijk leven zou kunnen ontstaan. En ook in de stukken daartussen zou het ook kunnen bestaan. Ik denk wel dat we leven gaan vinden binnen mijn leven. Maar intelligent leven, dat moet aan bepaalde eisen voldoen. Ik vind de definitie van intelligent leven sowieso een beetje ingewikkeld. Want wij projecteren wat wij zelf kennen. Wij interpreteren onszelf als intelligent. We vinden dolfijnen ook intelligent. Maar dat is puur gebaseerd op hoe het leven hier op aarde zich heeft ontwikkeld. Misschien is een andere vorm van leven wel gebaseerd op hele andere moleculen. Is het iets, voldoet het aan hele andere wetten? Wij vinden leven hier dat het zich moet kunnen voortplanten zelf. Misschien is er een andere vorm van leven ergens anders die aan hele andere wetmatigheden voldoet. Dus
ik zou zeggen, wat een leuk programma-idee.
Ja.
Toch,
ja,
Anna?
Ja, misschien wel.
We moeten het hierbij laten.
Oh ja, helaas.
Anna Gimbrere sprak ik mee. Wat leuk dat je er was.
Vond ik ook.
Je programma Bodem in Zicht is elke donderdag te zien. En dan heb ik het over... het begin is daar 27 februari om 9 uur bij de NTR op NPO 3. Dankjewel, nogmaals.
Jij ook, dankjewel.
En na het nieuws is hij Vergeerie. Weet je nog wie dat was? Een schaatser.
Oh ja.
Een hele goeie ook. Okay. Tot zo.